Thank you. Goedemorgen gemeente. Heel hartelijk welkom in deze ochtenddienst van onze wijkgemeente Pauluskerk. En dat geldt ook heel in het bijzonder voor al diegenen die rechtstreeks of later met ons deze dienst meebeleven. Het is vandaag de eerste Adventszondag. Een tijd van gedenken en verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen gaat dominee Harold Overheem uit Nijkerk voor. Dominee, hartelijk welkom vandaag dat u weer in ons midden bent. En de organist is Johan van der Pol. Er is ook kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8. En ook is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Vanmorgen is er ook een dienst van de bridge in het jeugdhonk voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De avonddienst vanavond wordt geleid door dominee Fred van Hart uit Den Haag. En de bloemen hier op tafel gaan als bemoediging en groet van onze wijkgemeente naar mevrouw broer Kwaanwegen. Zij verblijft voor herstel en revalidatie in de Rondse Hof na een hersenoperatie. En we sturen ook een aantal kaarten als bemoediging en groet van de gemeente naar Peter en Joke Klaassen. Joke is afgelopen week geopereerd en Peter wordt maandag 1 december geopereerd aan zijn knie. En Joke, ze zijn beide denk ik in ons midden. Er gaat ook een felicitatie en groet naar Mieke en Perry de Wilde uit Moordrecht in verband met hun 40-jarig huwelijksjubileum. Wanneer iemand de bloemen namens onze gemeente wil bezorgen, en dat zou toch wel leuk zijn, denk ik, kunt u zich naar afloop melden bij onze diaken Ria van der Vlist. Het is altijd goed als iemand uit de gemeente dat doet. Het geeft een stukje verbondenheid. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik ooit 10 jaar geleden de bloemen kreeg. Ik kan het van harte aanbevelen. Na afloop van de dienst kunnen we elkaar ontmoeten in de brug. En dan sta ik u ook graag te woord. Mijn naam is Marius van Rouwendal. Dan heb ik nog een toelichting bij de liturgische bloemschikking. Hier aan mijn linkerkant. Het thema van de adventschikking is: kijk, laat je verrassen door het werk van Gods geest. Heer Jezus wijst de vijgenboom aan en roept ons op om open te staan voor de toekomst. Jezus waarschuwt ons ook: wees waakzaam. En hij verzekert daarbij: mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Laten we openstaan voor verrassingen die God bewerkstelligt in de wereld. Of het nu door de verrassende natuur, de geboorte van een kind of de kracht van de geest is, laten we vol verwachting zijn. En Jezus zegt: leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Ik heb het al gezegd, het is eerste Adventszondag en we gaan nu de eerste kaars ook aansteken. En die wordt aangestoken door Evia Timmer. Kijk, daar komt ze al.
Het lichtje is nog maar klein, maar het helpt ons te herinneren dat God dicht bij ons zal zijn.
Nou, dankjewel. Laten we de dienst beginnen, gemeente, met het zingen van Psalm 145, vers 1 en vers 3. En de Heere geef ons een gezegende dienst.
Thank you. Wij mogen vanmorgen onze God ontmoeten. In een moment van stilte bidden wij om een zegen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in deze wereld en in onze levens is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Een vraag. Doet mijn microfoon het goed? Ja? Oké. Ik had even de indruk dat het niet zo was. Ja. Een paar woorden uit Johannes 1... Het woord was in de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wij zingen met elkaar uit de bundel Hemelhoog, lied 122, Al wie dolend in het donker. Wij lezen de 10 woorden van onze God. En bedenk daarbij dat de Heere God deze woorden sprak pas nadat hij zijn volk had bevrijd. Leef je in de slavernij, dan komt er van het dienen van God niet zoveel terecht. Maar eenmaal bevrijd, en wij zeggen als nieuwtestamentische gelovigen, eenmaal bevrijd door Christus en door de kracht van zijn geest, hangt de vlag er anders bij. Dan worden wij in staat gesteld om God te dienen op een wijze zoals hem dat voor ogen staat, want hij weet van het goede leven. En zo luisteren we naar de 10 woorden uit Exodus 20. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. En toen Jezus, onze Heer en Bevrijder, over deze dingen sprak met zijn leerlingen, toen zei hij tegen hen, hij zegt dat vanmorgen ook tegen ons, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En je zult de Heer je God lief hebben. Met al je verstand, met alles wat er in je is en met je hele hart. En het tweede gebod, dat net zo belangrijk is als het eerste, je zult je naaste lief hebben zoals jij jezelf lief hebt. Een belangrijker gebod is er niet. Amen. We zingen Psalm 18, het eerste vers. We zullen met elkaar bidden om het licht van Gods geest. Laten we stil worden. Tot u, onze Vader, in de hemel komen wij vanmorgen. Tot u, de schepper van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft. Zon, maan, sterren, bomen, planten, dieren, ons mensen. Tot u komen wij, God van de geschiedenis, die met ons en met uw volk meetrekt naar het einde toe. Tot u komen wij, die alles in uw handen houdt. U bent een groot God, majesteitelijk, hoog verheven, heilig, ontzagwekkend. En ook zo dichtbij in uw Zoon. U staat niet op afstand van ons. Komt ons tegemoet. En daar willen we u om danken en u om prijzen. Dat u het met ons ziet zitten. Met ons mensen. U die weet van ons getop. U die onze momenten van vreugde kent. U die weet van verbinding en van verwijdering. Hoe we met onszelf omgaan, hoe we met anderen omgaan. U weet wat ons hoop geeft en wat ons neerdrukt. Tot u komen wij hier vanuit deze kerk. Of vanuit de plaats waar we verbonden zijn met deze dienst en wij bidden u om uw zegen, om een lied, een woord dat op ons afkomt en ons kan helpen om te blijven geloven en te blijven bidden, om het niet op te geven. Een lied, een woord dat ons helpt om een beslissing te nemen, dat ons helpt om vooruit te kijken. Een lied, een woord dat ons aanscherpt, aanvuurt, om steeds weer met u te leven en u niet los te laten. En ook te bedenken dat u ons niet loslaat. Wij komen tot u en bidden dat als we lezen uit de Bijbel, dat de woorden opengaan. Voor ons verstand, voor ons hart, voor heel ons leven. Zodat uw woorden ons helpen om, zoals Jezus het al zei, u, anderen en onszelf lief te hebben. Kom met uw Heilige Geest, die de woorden bij ons naar binnen kan brengen. Maak ons nieuwsgierig, verwachtingsvol. Dat is echt iets wat bij Advent past. Uitkijkend naar uw komst en naar wat u ons te zeggen heeft. Zegen ons zo. Zegen ook de tieners die bij elkaar zitten op een andere plek hier. Zegen ook de kinderen straks in hun nevendienst. En zegen een ieder met een taak in deze dienst. Dat vragen wij in de naam van Christus. Onze Heer en Verlosser. Amen. De kinderen mogen naar de nevendienst. Straks komen ze terug en laten jullie ons zien wat jullie gemaakt hebben en zingen we ook het projectlied. Wij lezen met elkaar uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1. Best een lang hoofdstuk. Wij lezen alleen de verzen 5 tot en met 25. Over de aankondiging van de geboorte van Johannes. Ik had er kort al iets over geschreven. Volgens mij is de tekst ook in jullie kerk-app geplaatst. En ik wil me straks in de preek vooral richten op wat de engel Gabriël zegt over het takenpakket van Johannes de Doper. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriël die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Tot hier lezing uit het woord van onze God. En gelukkig is iedereen die eruit leest en die eruit leeft. Amen. Wij zingen uit het liedboek van de kerken, lied 795... Wat ons bond, God, is verbroken. Na de verkondiging zingen we lied 439, Verwacht de komst des Heren. Ik heb een aantal samenvattingen gekopieerd, niet genoeg voor iedereen, omdat ik denk dat de meesten straks digitaal kunnen lezen in jullie kerkapp. En daar wordt die ingezet, de samenvatting van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week zaterdagavond zond de EO haar wekelijkse talkshow uit, Dit is de Week. En terwijl de uitzending nog gaande was, verliet een van de gasten, Wiert Duk, de plek, de tafel. Hij stond op en ging. Wellicht heb je het gezien of later gezien. Wat gebeurde er daar aan die tafel? Een andere gast confronteerde Wiert Duk met eerder gedane uitspraken van hem. En blijkbaar was deze opiniemaker en telegraafjournalist daar niet van gediend en liep weg. Het gaat mij niet om de inhoud van dat gesprek, maar om de onmacht om een gesprek te voeren. Wat gaat er veel mis in gesprekken, in discussies tussen mensen? Dat kan gebeuren tussen collega's, tussen buren, tussen politici. Tegenstellingen worden dan uitvergroot. En maar al te gemakkelijk maken mensen karikaturen van elkaar. In het Nederlands Dagblad van de afgelopen woensdag staat een interview met Leendert van Wezel, reformatorisch schoolbestuurder in deze plaats. Hij maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de eigen achterban. Ook onderling bood het blijkbaar niet altijd. En dan zwijg ik nog maar over de scheuring, de verdrietige scheuring in de christelijke gereformeerde kerken. Zomaar drie heel recente voorbeelden van verdeeldheid in wat we nog steeds onze samenleving noemen. En in onze kerken. Ik dacht, wat wij nodig hebben is zo'n figuur als Johannes de Doper. Zo'n figuur in een jute zak die alleen maar wilde honing eet en sprinkhanen op zijn menu heeft. En die zijn eigen volksgenoten uitkaffert voor een stelletje slangen. Zo iemand, dacht ik, hebben wij vandaag de dag misschien wel nodig. Misschien was Johannes wel te gepassioneerd, want hij sprak er aardig op los. Maar voordat hij aan zijn openbare bediening begint, wordt er iets over hem gezegd, nog voordat hij geboren werd. Dat doet de engel Gabriel tegen zijn vader Zacharias. Gabriel laat weten wat het takenpakket of de profielschets van Johannes zal zijn. Kort, hij zal zijn volksgenoten weer terugbrengen tot God, zo lazen we. En onderlinge verhoudingen, niet onbelangrijk, onderlinge verhoudingen zullen weer hersteld moeten worden. Bekering en verzoening dus. Dat is een heldere, maar ook een heel urgente profielschets waar deze profeet mee aan de slag mag gaan. Maar de engel zegt eerst nog iets anders over Johannes de Doper. We lezen namelijk dat velen zich over de geboorte van Johannes zullen verheugen. En dat is meer dan blijdschap over nieuw leven. De engel heeft het hier niet over een nationaal kraambezoek. Het is vooral vanwege de rol die Johannes in het leven van het volk zal gaan spelen. Want het gaat in zijn bediening tenslotte om niet minder dan herstel van het volk. Blijkbaar was dat nodig. Lucas schrijft dat dit allemaal plaatsvond in de tijd dat de gehate tiran Herodes koning over Judea was. Er was een vreemde aan de macht. Een vreemde. Iemand die ook huis hield. Eén voorbeeld. In het jaar 20 voor Christus liet Herodes, om zijn eigen ego wat op te poetsen, de tempel uitbouwen. Die dan ook 2 keer zo groot werd. De tempel in Jeruzalem. Het moest groots, het moest aanzienlijk, het moest status hebben. Nou, niet bepaald een zoon van David, deze Herodes. De Joden noemden hem dan ook Herodes de Verschrikkelijke. Al liet hij zichzelf liever Herodes de Grote noemen. Dat me niks verbazen als hij met zo'n rood petje opliep. Met de tekst, je weet, je voelt hem al aan, hè? Make Herodes great again, zoiets. Nou ja, in zo'n tijd wordt de geboorte van Johannes aangekondigd. En zou deze Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth, iemand met de geest en de kracht van Elia, zoals Gabriel zegt, iets nieuws gaan brengen? Zou hij voor een opleving kunnen zorgen onder het volk? Zou hij die onderlinge spanningen in het volk kunnen verlichten? Zou hij de kloof tussen generaties kunnen dichten? Zou hij het volk weer terug kunnen brengen bij hun God? Zou er eindelijk iemand opstaan, na 400 jaar nota bene, die het volk weer zo bepaalt bij haar roeping, dat het volk daar ook bij blijft? Het is een profielschets waar je voor zou terugschrikken. We lezen ook dat de engel zegt: hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Al vanaf het prille begin is God met Johannes bezig. Want voor zo'n grote opdracht als die voor Johannes is vervulling met de Heilige Geest onmisbaar. Het is echt niet dat Johannes het zelf te hoog in zijn bol heeft gekregen. Het is de Heere God die grote plannen heeft met deze Johannes. Het is God die, voordat Christus het wereldtoneel betreedt, Johannes naar voren schuift. Dit gebeurde overigens wel vaker, zo bij profeten. Ook bij Jeremia lezen we dat hij zegt: ik weet me gevormd in de moederschoot en toen was God al met mij bezig voordat ik überhaupt mijn taak op me kon nemen en het woord van God aan mijn eigen volk en andere volken door te geven. En als vader Zacharias dit tot zich helemaal tot zich door laat dringen en hij eindelijk weer kan spreken, dan gaat hij erover zingen. Dan zegt hij in zijn loflied over Johannes dat hij de profeet van de Allerhoogste genoemd wordt. Vers 76 in hoofdstuk 1. Dus ook Zachariah weet het. Hij is profeet van de Allerhoogste. En dus die mission statement van de profeet is daarom zo groot, omdat de Allerhoogste zich er zelf mee bemoeit. God heeft grote plannen met hem. In zijn optreden zal Johannes zijn volksgenoten gaan oproepen tot bekering en zal hij zich ook richten op verbroken onderlinge verhoudingen. Die moeten weer hersteld worden. Nou, daar wil ik eens wat op inzoomen. Kort, dat kan niet anders, op bekering en herstel van verhoudingen. Wij lezen dat Johannes velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God zal terugbrengen. Oude vertalingen gebruiken nog het woord bekering hier. Maar in NBV 21 wordt het woord terugbrengen gebruikt. En dat is wel mooi vertaald. Het gaat hier namelijk om de volgende beweging. Beeld je je in dat je als je eenmaal op een bepaalde weg bent gaan wandelen, je bent die weg al ingeslagen, dat je dan, want dat is hier het punt, terugkeert naar je oorspronkelijke startpunt. Terugkeer tot je oorsprong. Dat is wat hier bekering is. Terugkeren naar waar je vandaan komt. Dat staat Israël te doen. En toen ik dat zo tot me door liet dringen, toen dacht ik als eerste bij dit vers, en dat is niet om het van mij af te schuiven of om het van ons af te schuiven, maar ik dacht, is dit niet wat Israël vandaag de dag nodig heeft? Hoezeer heeft Israël dit vandaag de dag niet nodig? Hier is Johannes toch voor geroepen dat velen uit het volk van Israël zullen terugkeren naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was toen nodig, dat is nu nodig. En eenvoudig is dat uiteraard niet. Toen waren er vreemde overheersers, was er buitenlandse inmenging, probeerde men ieder op zijn eigen wijze trouw te zijn aan de wet en de profeten. En er waren ook in het Israël van toen heel verschillende ideeën over. Want de Farizeeën deden dat weer anders dan de Sadduceeën. En de Essenen deden het weer anders dan de Zeloten. En de Zeloten deden het ook weer anders dan de Farizeeën. Elk van die groepen en ook anderen probeerde ieder op eigen wijze trouw te zijn aan de wet en de profeten. Maar het werd wel heel verschillend ingevuld. Het Jodendom van toen was een lappendeken aan stromingen. Je zou met woorden van vandaag de dag kunnen zeggen, ieder leefde in zijn of haar eigen bubbel. Maar de stem van de Torah, de hoop op de profeten, het verlangen naar vrede, naar recht, was nooit ver weg. Maar er is een aanjager nodig. Iemand die de boel wat opschudt. Die zegt, hey, stelletje slangen. Iemand die het volk weer wakker schudt. Een profeet van Gods wegen. Johannes dus. En natuurlijk, vandaag is vandaag en vandaag staat Israël voor levensgrote uitdagingen. En zijn er ook intern volop spanningen en verdeeldheid. Je zult maar Jood zijn en daar wonen. Een burger, een politicus, een rabbi. Iemand die werkt voor verzoening tussen Gazanen en Palestijnen. Je zult maar een Messias beleidende Jood zijn en daar wonen. Lieve help, het is zo ingewikkeld. Zo ingewikkeld. Hoe zou dan in zo'n situatie als vandaag die mission statement van Johannes de Doper klinken? Ik weet het niet, maar ik weet wel, is dit niet iets wat we hen ook eenvoudigweg gunnen? Dat we hen het gunnen. Terugkeer naar je oorsprong. Herstel van verhoudingen. Dat is toch een van de redenen waarom we keer op keer bidden om de vrede van Jeruzalem. En wat dan te zeggen van die volgende frase. Dat Johannes in de geest van Elia erop gericht is om ouders met hun kinderen te verzoenen. Dat is overigens niet nieuw wat de engel hier tegen Zacharias zegt. Dat ouders zich met hun kinderen verzoenen. Het is een citaat uit Maleachi. Maar daar moet ik wel even een paar opmerkingen bij maken. De slides doen het niet. Mocht je je Bijbel bij je hebben, dan is het misschien handig om even wat mee te lezen. Dat citaat, dat ouders zich met hun kinderen verzoenen. Je zou kunnen denken dat het hier gaat om een klassiek generatiekloof. Ouders en kinderen moeten weer samen doorheen deur gaan. Maar is dat wat er bedoeld is? Ik zal het citaat uit Maleachi eens lezen. Waar het vandaan komt. Dat is het laatste Bijbelboek, mocht je het willen opzoeken. En het staat helemaal aan het einde. En daar gaat het bij Maleachi over de profeet Elia die komt. Dus dat citaat wat over Elia wordt gezegd, wordt toegepast op Johannes de Doper. En dan het citaat. De profeet Elia zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en hun kinderen met hun ouders. Ouders zullen zich verzoenen met hun kinderen en kinderen met hun ouders. In het citaat bij Maleachi worden beide groepen genoemd. Ouders moeten zich met hun kinderen verzoenen en kinderen met hun ouders. De verantwoordelijkheid ligt bij ouders en bij kinderen. Wij zeggen altijd, ja, het moet van twee kanten komen. Nou, zo klinkt dat citaat ook bij de profeet Maleachi. Blader je door naar Lucas 1 en lees je naar wat de engel Gabriël zegt tegen Zacharias. Dan halveert Gabriël dat citaat uit Maleachi. Hij laat het tweede gedeelte weg. Bij Gabriël is het alleen dat de profeet Johannes ervoor zal zorgen dat ouders zich met hun kinderen verzoenen. En kinderen met hun ouders, daar rept de engel Gabriël met geen woord over. Dat is apart. Alle aandacht gaat uit naar de ouders die zich moeten gaan verzoenen met de kinderen. En voor wie die oude vertalingen nog wat in het hoofd heeft zitten, daar wordt niet gesproken over ouders, maar daar wordt het letterlijk vertaald met vaderen. Dat de vaderen zich verzoenen met de kinderen. Dat is het citaat dat de engel haalt uit Maleachi. Vaderen zullen zich verzoenen met hun kinderen. Wie zijn dat dan, die vaderen? Het gaat hier echt niet in eerste instantie om de biologische ouders of om de biologische vaders. Als je het woord een beetje deftig uitspreekt, dan voel je het misschien wel. De vaderen zullen zich moeten gaan verzoenen met de kinderen. De vaderen, wie zijn dat? Dat zijn de gezagsdragers van de traditie. Dat zijn de geestelijke leiders. Dat zijn zij die het voor het zeggen hebben en die de wet en de profeten, de Torah, zullen moeten doorgeven. Dat is hun verantwoordelijkheid. En zij dienen erop te letten, de vaderen, die gezagsdragers, de rabbies en de geestelijken, dat die traditie levend wordt gehouden. Maar blijkbaar schoot men daarin tekort in de tijd van Johannes de Doper. Liet men het daar liggen. Want de engel doet nog iets. Die heeft niet alleen dat tweede gedeelte uit het citaat weggehaald. Hij voegt er nog iets aan toe. Ja, een engel mag dat, hè? Een engel mag dat. Hij voegt er nog iets aan toe. Hij zegt dan om zondaars rechtvaardigen te maken. Die zondaars, dat zijn die vaderen. Die zijn tekortgeschoten in hun verantwoordelijkheid. Die hebben het laten liggen. Nogmaals, hier is geen sprake van een generatiekloof zoals wij daarover kunnen spreken, maar over het uiteenvallen van een gemeenschap als gevolg van de breuk met God. Want die gezagsdragers, die vaderen, die hebben het laten liggen. En ja, de vertaling uit de NBV 21, zoals waar we hieruit lezen, is natuurlijk niet helemaal uit de lucht gegrepen. Omdat ook ouders, biologische ouders, dat is vandaag de dag niet anders, de verantwoordelijkheid hebben om de Joodse en de christelijke traditie levendig door te geven. Maar het is duidelijk, hoop ik. Het gaat in dit citaat van de engel Gabriël om meer dan om alleen biologische ouders, om hoeders van een traditie, om gezagsdragers, die op een levendige manier het geloof moeten doorgeven. Omdat er met het doorgeven van het geloof door de generaties heen nog wel wat op het spel staat. Want als dat niet meer gebeurt, dan komen onderlinge verhoudingen onder spanning te staan. En sijpelt de samenhang in een samenleving langzaam weg. In de Bijbel is geloof in de levende God nooit een privé aangelegenheid. Geloven in God, wandelen met je schepper, dat is in zekere zin smeerolie ook voor de omgang met elkaar en voor je staan in een samenleving. Daarom merk je het aan een samenleving wanneer het geloof wegtrekt uit die samenleving. Want wat ervoor in de plaats komt, kan per definitie niet beter zijn dan dat evangelie zelf. Nou, dan schets ik maar even zo de tijd waarin Johannes aan de bak moet. Dat is een hele stevige klus die hem te doen staat. Hij moet het volk gereed gaan maken voor de komst van de Heer. Er moet weer samenhang komen. Het volk moet weer één geheel worden. Eén in de dienst aan God, één van hart, één van ziel, één gemeenschap die trouw is aan haar roeping. En Johannes is geroepen om het volk weer op de rit te krijgen. En dat velen vandaag de dag in Israël niet geloven in Jezus als hun Messias, dat is bekend. Maar laat in ieder geval, denk ik dan, een van hun eigen profeten, Johannes, tot hen spreken. Want Johannes de Doper is een Joodse profeet, geen christelijke. Ook al staat hij in het Nieuwe Testament. Het is een Joodse profeet met een Joodse roeping voor het Joodse volk. Is het Johannes gelukt? Nou ja, in hoofdstuk 3 lezen we dat zijn volksgenoten bij hem komen. En die zijn toch wel onder de indruk geraakt van het optreden van Johannes de Doper. En die vragen zich dan ook af, beste Johannes, bent u degene die komen zou? Bent u dan de Messias? Want blijkbaar is er met die bediening van Johannes de Doper wel wat in gang gezet. Maar een gehoopte of verwachte opleving onder het volk bleef uit. Johannes zat, om zo te zeggen, aan de grens van zijn kunnen. Ook al was hij vervuld met de Heilige Geest. Even zo'n tussendoorlesje. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, wil niet zeggen dat je alles kunt en dat je in alles zult welslagen. Dat was bij Johannes namelijk ook niet het geval. Dat maakte dat Johannes op een gegeven moment van zich af ging wijzen en doorverwees naar degene die na hem zou komen, naar Christus. Jezus pakte de draad op waar Johannes deze moest neerleggen. Niet Johannes, maar Jezus kan de belofte en zal de belofte die in deze mission statement opgesloten ligt vervullen en volbrengen. Jezus neemt dit takenpakket van Johannes op zich en gaat er een heel eigen gang mee. Het blijkt een gang te zijn van lijden en uitgestoten worden en uitgescholden worden door zijn eigen volksgenoten en aan een kruis genageld worden om vervolgens na 3 dagen op te staan. En Jezus maakt het breder. Hij maakt die roeping van Johannes breder. Bekering en herstel van verhoudingen is niet alleen nodig voor het Joodse volk, maar dit geldt alle volken. En als het alle volken geldt, geldt het ook ons land. En dan geldt het ook de kerken in ons land. En geldt het ook de kerken in Gouda en in Nijkerk. Betekent dat dan dat ik vervolgens iets onaardigs over jullie moet zeggen? Want het gaat over bekering en herstel van verhoudingen. Betekent dat dan dat ik nu even doorschakel naar een soort van donderpreek, omdat het gaat over bekering en herstel van verhoudingen? Wees niet bang, dat is mijn stijl niet. En ik weet ook te weinig van jullie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat jullie verhalen kunnen vertellen, elkaar verhalen kunnen vertellen over wat bekering of opnieuw beginnen of die derde kans aangrijpen heeft betekend in jullie leven. Dat jij niet op die eenmaal ingeslagen dode weg bleef gaan, maar dat je terugkeerde naar je oorsprong, naar je schepper en naar Christus. Ik kan me voorstellen dat jullie zulke verhalen kunnen vertellen. En dat je die elkaar ook kunt vertellen. En ik kan me ook voorstellen dat je verhalen kunt vertellen over spanning in relaties, in welke relatie dan ook. Dat kunnen relaties in de kerk zijn met je broeders en zusters, of in de kerkenraad, of in je relatie, of in je familie. En dat je misschien ook wel iets kunt vertellen, ja, maar daar ging het gelukkig ook weer goed. Want we gingen het gesprek aan met elkaar. En we lieten ons niet beetnemen door verwijdering en door karikaturen die je zo makkelijk kunt maken. Maar we zochten elkaar op. Het was niet makkelijk. Maar daar is iets van herstel gekomen door de kracht van God die in ons en door ons heen werkt. Dat kan ik me voorstellen. Dat je ook zulke verhalen kunt vertellen. Maar dan blijft er wellicht toch ook wel iets over waarvan je zegt, ja, daar of hier is in mijn leven toch echt wel iets van bekering nodig. Zou ik dingen toch wel anders moeten doen? En er blijft waarschijnlijk ook wel iets over waarvan je zegt, het bood het niet zo met die één en met mij. Daar is de verhouding stroperig en komt het niet zo tot een gesprek. Dat blijft misschien ook wel liggen in je leven. En wat het is, dat weet je zelf het best. En wat zou het mooi zijn als je daar weer eens op bezint. En misschien met iemand anders over praat. En je afvraagt, wat kan ik nog doen? Soms kun je niet zoveel meer doen, dat weet ik ook wel. Zit je wat vast of opgesloten? Maar misschien zeg je, ik ga er ook biddend mee verder en door de kracht van Gods geest kan ik misschien stapjes zetten. En wat heeft dan Johannes de Doper, die in de geest en de kracht van Elia sprak en handelde, tot jou te zeggen? En wat heeft dan Jezus, die in het spoor van Elia en van Johannes verder ging, dieper ging, wijdser ging, grondiger doorging, tot jou te zeggen? Lof zij u Christus. Amen. We zullen met elkaar bidden, voorbeden doen. Ik noem ook de namen van hen die ook al in de weekbrief of zondagsbrief vermeld staan. We zullen met elkaar danken. Ruimte om in stilte te bidden en we sluiten af met een gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten we stil worden. Heer onze God, wij danken u dat de engel ooit Zacharias opzocht om duidelijk te maken wat u voor ogen staat met Israël, met deze wereld. Terugkeer naar u, een herstel van verhoudingen. Heer, daar ligt toch wel een hele scherpe diagnose over ons mensen. Wij danken u en wij prijzen u waar we gehoor hebben gegeven aan uw oproep om met u te leven en ook om te zoeken naar samenhang, naar herstel, ruimte te vinden om met mensen op te trekken die zo anders kunnen zijn dan wij. Wij bidden u ook dat als u ons oproept om dingen anders te doen in ons eigen leven, iets los te laten wat niet goed voor ons is, dat we daar gehoorzaam aan zijn. En dat we ook met elkaar, ook in de kerk, zoeken steeds weer naar gemeenschap, naar verbinding, naar begrip, naar ruimte. Want we geloven dat u degene bent die ons één maakt en ons samenbrengt. Zegen ons daarom met die woorden van Gabriël, dat die woorden met ons meegaan en ons vormen en ons op een goed spoor zetten. En dat wij in die woorden van Gabriël uw geest vernemen die in ons aan het werk is. Wij bidden u voor Israël, volk dat in uw hart geschreven staat. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem. U weet als geen ander hoezeer dat nodig is. De vrede van Jeruzalem die toch niet anders kan zijn dan de vrede van Jezus de Messias. De Messias voor Israël, uit Israël. De Messias ook voor deze wereld, voor de volkeren. Voor Gazanen, Palestijnen, Syriërs, Libanezen, Egyptenaren. Heer, voor een regio die zo in spanning staat, bidden wij dan ook voor vrede. Wij bidden u ook voor deze wereld. U bent toch de God van het recht? Er gebeurt zoveel aan onrecht, aan geweld. Mensen die vluchten, mensen die slachtoffer zijn. Mensen die tussen wal en schip invallen, mensen die elkaar kwijtraken, mensen die zomaar worden gedood, ontfermt u zich over ons bestaan. Deze wereld heeft de komst van de vredevorst zo nodig. Houd deze wereld vast En zegen die plekken waar mensen zich inzetten voor recht en voor vrede. Wij bidden u ook voor ons land, voor wat daar aan verdeeldheid is, de verwijdering, dat u zich ook ontfermt over ons land, dat u zich ook ontfermt over onze politici die zoeken naar een formatie, dat u hen wijsheid geeft. Wij mopperen vaak op onze politici, maar hier in de kerk willen we voor hen bidden en hen aan u opdragen. Wij bidden u ook voor elkaar, voor wie weet van ziek zijn, voor wie weet van alleen zijn, voor wie weet van persoonlijke worstelingen, soms met wie je zelf bent, soms met je eigen duisternis, dat u hem vasthoudt. Wij bidden u voor mensen die leven met gemis. Wij bidden u voor jonge gezinnen, voor wie het leven zo vol kan zijn. Geef momenten van rust en verbinding. Wij bidden u voor Marja Bos. Wij danken dat ze weer thuis is gekomen. En wij bidden u om herstel en nabijheid. Wij bidden u voor Metta Broer, die verblijft in de Ronsehof naar een ingrijpende hersenoperatie. Wij bidden om een goede uitslag en om herstel. Neem het in uw handen, Heer. Wij danken u met Joke Klaassen, bij wie de nekoperatie goed is verlopen. En bidden u ook voor haar man Peter, die nog een knieoperatie moet ondergaan. Wij bidden u voor Mieke en Perry de Wilde, die afgelopen donderdag 40 jaar getrouwd mochten zijn. Wij danken u voor dat jubileum. Wij danken u voor uw nabijheid in al die jaren, dat u er was in momenten van vreugde, in momenten van verdriet. Geef hen ook een gezegend nieuw huwelijksjaar. Zo komen wij met elkaar tot u. En bidden we ook in de stilte van ons eigen hart. U bidden wij met woorden waarmee u ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil Ria vragen om de inzameling van de gaven toe te lichten. Ik denk dat daarna de kinderen zullen terugkomen.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag voor plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt zichtbaar en onzichtbaar daar waar het nodig is, dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid en initiëren nieuwe projecten. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen, het onderhoud van onze voorgangers en pastoraal werkers. En bijvoorbeeld de verlichting en de verwarmingskosten in de koude maanden. Ook maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Uw gift voor het werelddiaconaat en de zending kunt u digitaal geven of in de melkbussen bij de uitgang, bestemd voor het werelddiaconaat en voor de zending in de grijze busjes in de kloostergang. Uw gift voor diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van de kaartjes in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Fijn dat jullie er zijn. Laat wat je gemaakt even zien. Gewoon hoog, dat mensen zelfs achter in de kerk het goed kunnen zien. En misschien kun jij me vertellen wat erop staat.
Een leeuw die gras eet met een kalf.
Een leeuw die gras eet met die kalf. En eet die leeuw de kalfje niet op?
Nee.
Hoe kan dat?
Omdat ze aardig doen.
Ah, omdat ze aardig zijn. Dat is bijzonder. En wanneer gaat dat gebeuren? Weet je dat?
Nee.
Ja. Als de Heere God komt.
Als de Heere God komt, dan gaat dat gebeuren. Wat een prachtig Bijbelverhaal. Ik zie daar ook nog een kribbe staan, een voederbak op de grond en een leeuw. Moeten jullie die in de stal zetten? Of klopt dat? Heel goed. Geef het maar een mooi plekje. En dan gaan we het projectlied zingen. Laat maar horen. Ik zag de pianist al naar beneden lopen. Oh. Oh, daar. Horen jullie dat? En waar wou je hebben hiervoor? Goed zo. Ja, jullie zitten lekker in de zon, maar jullie mogen hier komen zitten, hoor ik net. Want jullie kunnen goed zingen. Dus kom maar. Kom maar. Kom maar. Gewoon doen. Niet zo bescheiden, kom maar gewoon. Er is nog een hele bank over. Even goed doorschuiven, want dan kunnen er meer in de bank. Nou, vooruit, vooruit. Jullie mogen daar blijven. We gaan zingen. Ja. Als de kleine kinderen iets hebben verteld, dan wil ik ook... Voelen jullie maar aan? Een van de tieners horen. Wie heeft het lef om iets te zeggen in de microfoon? Waar ging het over? Ik kom gewoon naar jullie toe. Gewoon één zin. Wat neem je mee van de dienst bij jullie, daar in jullie eigen ruimte?
Dat we lef moeten hebben.
Dat jullie lef moeten hebben om?
Om te leren over God.
Om te leren over God. Dankjewel. Heel goed. We gaan, jullie mogen naar jullie eigen plek weer zitten. En zingen we met elkaar ons laatste lied, Zou ik niet van harte zingen, 1 en 3. Aan het begin van een nieuwe week mogen wij voor de week die voor ons ligt allemaal de zegen ontvangen van onze goede God. En ontvang deze zegen met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.
Thank you.